Door mij heen, ook door de bekrachtiging van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan zitten. Yes, de kinderen van groep 3 tot 8 zijn ook bij ons, toch? Waar dan? En waar nog meer? Ja, ik zie wel wat, maar ik hoor weinig. Laat even horen dan. Joehoe! Ja, dat mag ook. Hey, we hebben het vandaag eigenlijk voor een deel in de preek over klikken. Heb je er ook wel eens last van? Dat je iets doet, wat misschien niet helemaal mag of zo. Dat je op een gegeven moment een koekje hebt of een snoepje. Zonder dat papa of mama dat goed vond. En dat je dan je broer of je zus, als je die hebt, of broertje of zusje, dat die je gaat verklikken. Van wat jij hebt gedaan. Dat is nou, of je hebt ruzie. En dat dan iemand anders naar of pa of ma of naar de juf of de meester gaat zeggen. Nou, hij en zij deed dat. En dat is eigenlijk een beetje verklikken. Is dat leuk als je verklikt wordt? Goedemiddag. Nee, niet leuk als je verklikt wordt. Nee toch? Is toch een beetje flauw? Is toch een beetje gemeen? Ja, waarom doet die ander dat eigenlijk? Die vindt misschien wel wat jij doet niet helemaal eerlijk. Maar ik denk heel vaak dat klikken erop gaat dat die ander zich stiekem toch misschien wel een beetje beter voelt dan jou. Dat hij wel eerlijker is of dat de ruzie vooral door jou komt en niet door de ander. Dat is een beetje wat klikken doet. Maar wie heeft er zelf wel eens geklikt? Eerlijk zijn, hè? Ik wel. Weet je, we doen het zelf soms ook zomaar. Dat als we verklikt worden vinden we dat heel naar. Maar ja, we zitten zelfs ook zomaar te klikken. Over een ander. Nou, daar gaat het dus in de Bijbel vandaag ook over. Want het is ook goed om te kijken van, hey, wat vindt Jezus daar eigenlijk van? Ook als er andere mensen verklikken. Nou, dan zien we dat Jezus, die is helemaal niet zo bezig met of mensen dingen goed of fout doen. Jezus is veel meer bezig met wat mensen nodig hebben. Dat is een hele andere manier van kijken. Er is ook in het verhaal van vandaag, in Johannes 8, een bijzonder hoofdstuk in het Johannes Evangelie. En dat is een verhaal en dan wordt een vrouw ook verklikt. Verklikt omdat ze iets fout doet. En dat klopt ook, ze doet ook iets fout. Maar dwars daardoorheen is het niet alleen het verhaal van Jezus en een vrouw die iets fout doet. Maar eigenlijk ook het verhaal van Jezus en de Joodse leiders. Of eigenlijk de Joodse leiders tegen Jezus. Want ze vonden Jezus ook fout, eigenlijk. En ze probeerden hem ook in de val te lokken. En dat zien we hier als we beginnen, hoofdstuk 8, vers 1, gaan we het lezen. Daar lezen we, Jezus ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwijl ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? En dit zeiden ze om hem op de proef te stellen. Om te zien of ze hem zouden kunnen aanklagen. Ja, lekker is dat. Ik bedoel, vraagje 1 is, waar is die vent? Die kerel? Overspel plegen heb je meestal 2 personen voor nodig, toch? En hier is alleen een vrouw. En daaruit blijkt al een beetje, ja, het is die Joodse leiders helemaal niet te doen om die vrouw. Het gaat dan eigenlijk alleen maar om het feit of ze Jezus kunnen vastzetten, kunnen klemzetten. En Johannes maakt dat ook duidelijk, hè? Vers 6, dit zeiden ze om hem op de proef te stellen. Om te zien of ze hem konden aanklagen. Oh, dat is wat ze willen. Het is niet zozeer wat ze hier staan met een vrouw die de fout is gaan uit liefde voor de wet. Wat ten koste van alles beschermd moet worden. Nee, het is eigenlijk veel meer een haat tegenover Jezus. Was het maar alleen liefde voor de wet. Dan kon je er nog iets mee, maar het is eigenlijk alleen maar haat tegenover Jezus. En ze denken dat ze hem nu een onmogelijk dilemma voorleggen. Aan de ene kant zien ze de hele tijd, die Jezus, die toont een ongelooflijk irritante grote liefde voor zondaren. Gewoon, hij gaat ermee om, hij zit ermee aan tafel, hij benadert ze, hij is daar vrij in de omgang met zondaars. Het was grote ergernis van de fariseeën en de schriftgeleerden. Kijk, wij hebben schriftgeleerde Roelof. Maar dat is niet alleen maar een schriftgeleerde. Roelof is ook iemand die ademt genade. En als dat bij elkaar zit, is het fantastisch. Dus wij zijn heel blij met onze schriftgeleerde Roelof. Maar hier zie je, ja, er is wel focus op de wet. Oh, maar dat hart van liefde. Dat is helemaal versteend. Dat is helemaal verkild. Dus ja, Jezus, die gaat maar om met die zondaren. En als alles maar goed is. Maar tegelijkertijd, aan de andere kant, heeft hij soms ook hele bevestigende en zelfs nog overtreffende uitspraken gedaan over de wet van Mozes. Ook als het ging om bijvoorbeeld het huwelijksrecht. Ja, en de wet van Mozes, die is klip en klaar als het gaat om overspel. Leviticus 20, Deuteronomium 22. Joh, als iemand, als een man of vrouw overspel pleegt, dan hoort daar de doodstraf op te volgen. Door steniging. Dat is gewoon waar de wet van Mozes helder over was. En hier wordt Jezus dus gedwongen om te kiezen. Ga je de voorschriften van Mozes streng handhaven? Of ga je een openbare zondares met zachtheid behandelen tegen de eisen van de wet in? En het moet zo, ik denk dat het wel de redenatie is van de schriftgeleerden, het moet voor Jezus heel verleidelijk zijn om in dit geval die echtbreekster, de overspelige vrouw, te beschermen tegen de wet van Mozes. Ja, dat is de vraag, moest er dan niet de terechte straf van steniging ondergaan? En als Jezus leert dat niet hoeft, ja, dan kunnen ze hem aantonen dat hij een volksmisleider is. En aan de andere kant, als hij zegt, ja, het is goed om de vrouw te laten stenigen, ja, dan kunnen ze mooi naar de Romeinen. Want Joden mochten helemaal niemand doodbrengen. Ik bedoel, dan zou hij het zeggen, ja, is goed, ze mag gestenigd worden. Daarmee zouden ze linea recta naar de Romeinen kunnen van, nou, hier, die Jezus, die zegt dat wij iemand mogen stenigen. Maar dat mag helemaal niet van de Romeinse wet. Dat zie je later ook, dat ook als Jezus zelf gekruisigd wordt, gedood wordt, dat de Joden daarin toestemming nodig hebben van de Romeinen. Dus de ultieme valstrik is gezet, zou je denken. Jezus kan het alleen maar verknallen. Wat hij ook kiest, beide zorgt ervoor dat hij eigenlijk in een val loopt. De val staat volledig open. Goed gedaan, denken ze. Maar dan lezen we verder. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. En er zijn theologenboeken volgeschreven over wat hij daar precies geschreven heeft, maar we weten het niet. Dus we laten dat rusten. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. En hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één. De oudste het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Oh, wat een tafereel moet dat geweest zijn. Als je dat even beseft. De spanning van het moment. En Jezus, en die zit daar maar en die schrijft alsof hij ze niet hoort. En ze moeten echt aandringen om een uitspraak van hem te krijgen. En dan uiteindelijk doorbreekt hij dat stilzwijgen. En doet hij geen juridische uitspraak. Maar doet hij veel meer een ethische uitspraak, een morele uitspraak. Wie van jullie zonder zonde is, ja, laat die de eerste steen maar naar haar werpen. En natuurlijk een geniale uitspraak. Waarmee hij zijn belagers volledig voor het blok zet. Hup, de vallen, ja, die vallen dicht en die hebben hun werk niet gedaan. Wie van jullie zonder zonde is, laat die de steen werpen, maar dat is nog veel meer dan alleen maar een geniale gesprekstruc. De schriftgeleerden die proberen die zonde van die vrouw eigenlijk te misbruiken, zonder dat ze daar zelf hun vingers aan hoeven te branden. Zonde, het gaat buiten hun om. Maar Jezus, hij maakt dat probleem van de zonde heel persoonlijk. Ja, en wie van hen zal durven beweren dat die zonde zonde is? En wat goed is om te beseffen, als het in de wet van Mozes om steniging ging, ja, daar kwam er nog iets bij, dat als jij iemand aanklaagde voor uiteindelijk iets waar de doodstraf door steniging op stond, dan zei diezelfde wet, en Jezus kende de wet nog beter dan de schriftgeleerden, dus hij refereerde ook gewoon aan de wet, dan schreef die wet voor dat ja, als jij iemand aanklaagt, dan moet je wel heel goed weten wat je doet. Want de verantwoordelijkheid ligt vervolgens ook bij jou. Degene die iemand aanklaagde, dat was ook degene die daadwerkelijk als eerste een steen zou moeten pakken. Die daadwerkelijk die zondaar of die zondares in de ogen zou moeten kijken. En op dat moment dus namens God die straf tot uitvoer moeten brengen. En de eerste steen te werpen. Dat is wat Jezus hier ook inbrengt. Voel je de zwaarte van de aanklacht die je doet. Maar het ogenschijnlijk juridische verhaal krijgt een morele lading. Want Jezus zegt eigenlijk zoiets: wil jij ernst maken met het bestrijden van zonde? Goed plan. Goed plan. Moet je doen. Maar begin alsjeblieft vooral bij jezelf. Ernst maken met de zonde, ja, dat zouden we allemaal moeten doen. Goed plan. Maar begin alsjeblieft eerst bij jezelf. En daarmee raakt hij een gevoelig punt. En dat gaat ons dus allemaal aan, ook zoals we hier zijn. Hij legt een verband tussen de zonde van de ander en de zonde van onszelf en in onszelf. En we zijn eigenlijk geneigd om daar soms ook maar heel verschillend mee om te gaan. Want voor onszelf, en sommigen zijn dat, doen dat juist niet, maar heel veel mensen doen dat wel. Voor onszelf, ja, zijn we soms wel wat makkelijker ook in het schenken of in het toe-eigenen van vergeving. Wij kennen alle omstandigheden. Wij kennen alle redenen waarom wij soms bepaalde keuzes maken die niet goed zijn. En we zijn geneigd om dat te laten meewegen en begrip te hebben voordat we zelf af en toe hopeloos de fout in gaan. En bij een ander zijn we soms zomaar bam. Hartstikke klaar, hartstikke duidelijk voor jou, dat is niet goed, dat is fout. En wijzen we het aan en hebben we veel minder begrip voor de oorzaken die onder misschien wel hele foute keuzes liggen. En dat is de vraag, wat willen we? Willen we dat iedere zondaar, inclusief jezelf, gestenigd wordt? Of willen we dat iedere zondaar gered wordt? Uit de greep, uit de narigheid, uit de destructieve patronen waar je misschien wel in zit. En het kan maar zo zijn dat dit verhaal nog een beetje ver van ons bedshow blijft. Overspel. Ja, never been there, never done that. En ook niks in die categorie. Dus ja, dit is wel een groter verhaal. Die vrouw speelt overspel. Dan kun je zeggen, jongen, dat is wel goed mis. Hè, dat is niet zomaar een zondertje. Dat is een koekje pakken terwijl dat niet mag. Nee, dit is in de categorie stevige, grote zonde. Waar, ja, daar kom je niet meer weg. Zomaar. Dat moet wel eens even flink op tafel. En terecht dat we zeggen, jongen, dat is goed mis. Want dat is het ook. Maar weet je wat het probleem is? Jij, zoals je hier zit, je hebt ook overspel gepleegd. Ik heb ook overspel gepleegd. En de meeste van ons hoop ik toch van harte niet fysiek, maar wel geestelijk. Want we zien daar de Bijbel heel vaak over spreken. In het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Overspel wordt vaak ook gebruikt als beeld, ja, voor eigenlijk het afdwalen van God. Mensen die vreemde goden gaan dienen, plegen eigenlijk ook overspel. Hoererij wordt het genoemd in de Bijbel ten opzichte van God. En dan kun je zeggen, joh, maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik zit niet de wierook te branden voor mijn Boeddha-beeldjes in de vensterbank. Dat doe ik helemaal niet. Dus hoezo afgoderij in mijn leven? Nou, ik zou daar nog niet zo zeker van zijn. Luther die stelde, een afgod is alles waar een mens zijn vertrouwen op stelt buiten God. Of Tim Keller, een Amerikaanse predikant, die heeft het dan over namaakgoden. Een namaakgod is alles wat belangrijker voor jou is dan God zelf. En misschien moet ik even een paar voorbeelden noemen om misschien wel onszelf ook te betrappen op overspel. He, iedereen, allemaal, willen we heel graag gezien worden, gehoord worden. En dat is goed. We willen allemaal gezien en gehoord worden en gekend zijn. Daar is helemaal niks mis mee. Maar als we dat gaan zoeken buiten onze relatie met God, dat we het eigenlijk belangrijker vinden wat anderen van ons vinden, en dat we afhankelijk worden van, nou, hoeveel likes we misschien wel krijgen op Facebook of Insta, of hoe er op ons gereageerd wordt, als we het belangrijker vinden dan hoe God naar ons kijkt en hoe we gekend mogen zijn door God, dan is dat in feite afgoderij. Dan is dat in feite geestelijk overspel. En ook in de kerk, hoor, kunnen we heel druk zijn met afgoderij. Als we bijvoorbeeld de geestelijke gaven belangrijker gaan vinden dan de relatie met de gever van die gaven. Dan zeggen we, profetie en genezing en bevrijding, daar wil ik in wandelen. En het is mooi en het is goed, het is gezond daarin te wandelen. Maar als de focus daarop ligt, dan is het misschien wel zelfs interessant is om daarin te wandelen. Als je misschien zelfs een beetje een geestelijke status toe-eigent, omdat jij kunt profeteren, of wel eens een demon hebt uitgeworpen, of wel eens genezing heeft plaatsgevonden. En je bent zo bezig met die gaaf van de geest, en het draait allemaal maar om de gaaf van de geest. Maar eigenlijk gaat het veel minder om de gever van de gaven. Ten diepste kan dat zomaar afgoderij zijn. Of wanneer we de juistheid van de leer, dat we dat meer op gaan vertrouwen dan op God zelf. Op wat Hij ook doet in de harten van mensen, op zijn genade. Of dat we als kerk, grote groeiende kerk, dat we opeens toch heel erg de focus krijgen op aantallen. Hoeveel groeien we? En dat kunnen we mooie geestelijke sausjes overheen plakken. Maar als we alleen maar bezig zijn met getallen, met aantallen. Dat is afgoderij. Alsof we daar ons succes misschien wel aan afmeten. Weet je, en natuurlijk knielen jij en ik niet letterlijk voor het beeld van Afrodite. Zoals ze dat in de tijd, in de Bijbelse tijd wel deden. Knielen voor beelden. Maar misschien doe je het ondertussen toch. Als je een obsessieve aandacht hebt voor je uiterlijk. En misschien wel allerlei bijeffecten als eetproblemen, depressiviteit. Of zelf veroordeling. En waarschijnlijk brand je geen wierook voor het beeld van Artemis. Maar ja, als het belang van geld, als het belang van carrière, als het belang van promotie en extra opleiding in jouw leven zo groot wordt, dat om maar verder te komen in je carrière, je in feite kindoffers brengt omdat je je gezin verwaarloost, dan buig je misschien toch zomaar voor dat beeld van Artemis. En breng jij misschien op je eigen manier kindoffers door je gezin, door de gemeente te verwaarlozen. Want een afgod is iets, zijn eigenlijk alle dingen waarvan we dingen verwachten die alleen God kan geven. En daarvoor moeten we bij Hem zijn en het niet zoeken in al die dingen van de wereld. Want naar Bijbels inzicht, succes heeft een heel andere definitie. Succes, de Bijbel spreekt eerder over falen. Spreekt eerder over kwetsbaarheid en gebrokenheid van het leven. Dat is realiteit. En daar wandelen we heen en daar schuren we soms langs elkaar heen. Maar de mensen die al die fouten maken in hun gebrokenheid, in hun kwetsbaarheid, en die zelfs zondaars worden genoemd in de Bijbels taalgebruik, maar die worden wel degelijk welkom geheten bij God. Die worden welkom geheten bij de Vader. Het woord wat hier domineert is genade. De goedheid van God. Zo belangrijk dat wij nog dieper en dieper en dieper, dieper doordringen tot de kern van wat genade is. En voor de duidelijkheid, genade betekent niet dat er geen zonde is. Betekent niet dat er geen schuld is. Nee, met zijn uitspraak, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, ontkent Jezus de schuld en zelfs ook de veroordeling van de vrouw niet. Jezus kiest zelfs ogenschijnlijk voor de steniging, zoals de wet van Mozes voorschrijft. Hij maakt er alleen wel duidelijk bij dat wij mensen niet zomaar het recht hebben om anderen te veroordelen. En hij bewijst zelf opnieuw dat hij zelf ook niet is gekomen naar de wereld om de wereld, om de mensen te oordelen. Zelfs niet als hij daar rechtstreeks op bevraagd wordt. Zelfs niet als hij wordt uitgenodigd om een oordeel uit te spreken. Dan laat hij weer opnieuw zien, dat vers uit Johannes. Ja, maar ik ben niet gekomen om te oordelen. Ik ben gekomen om te redden. Dat is zijn missie, dat is zijn focus, dat is zijn manier van kijken naar de mensen waarmee je aanraking komt. Ik ben gekozen om te redden. En zieke mensen, die hebben een dokter nodig. Gezonde mensen niet. Maar mensen die zeggen dat ze heel gezond zijn, ook geestelijk, in zijn tijd, die waren misschien wel het allerbelabberst aan toe. Maar daar mist dan een stuk zelfreflectie. En Jezus, die doorziet hier ook de vraagstellers. En zij ervaren ook dat zij gesnapt zijn. Dat Jezus dwars door hen heen komt. En de boodschap komt over. Vers 9. Toen ze dat hoorden, dan gingen ze weg. Eén voor één. De oudste het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die het midden stond. Hun eigen geweten doet hen beseffen dat nee, zij zijn ook niet zonde. Want alleen die zonder zonde was, mocht de eerste steen werpen. Maar niemand van die toehoorders, niemand van de schriftgeleerden die de wet zo belangrijk vinden en daar zo krampachtig naar proberen te leven, kan zeggen, oh, maar ik ben zonder zonde. En de bedoeling van dit verhaal is zeker niet om te zeggen dat overspel niet zo ernstig is. Wat sommige mensen er dan van kunnen maken bij zo'n verhaal. Daar gaat het helemaal niet om. De laatste woorden van Jezus tot de vrouw zijn erin ook helder genoeg. Vers 10, Jezus richtte zich op en hij vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Dat is wat bijzonder, want voor het eerst richt Jezus zich ook rechtstreeks tot de vrouw. Tot nu toe was zij slechts een pion in het geheel, ingezet als strategie, als middel van de schriftgeleerden om Jezus vast te zetten, klem te zetten. Maar voor Jezus is zij geen pion. Voor Jezus is nooit iemand een pion in een bepaald spel. Voor hem is het ook geen probleemgeval. Maar zij is een mens die bevrijding nodig heeft. Ze is een mens die genezing en redding nodig heeft. Ja, wat zal er in die vrouw zijn omgegaan? Kun je het je voorstellen? Dan sta je daar, te midden van al die mensen. Hoe zal ze zich gevoeld hebben? Ongetwijfeld vol schaamte. Ze is betrapt. En hier in het midden van de menigte, uiteindelijk wordt haar zonde openbaar gemaakt. En dan zal ze staan vol schaamte. En zal ze staan vol angst, vol spanning. Zal ze gestenigd worden? Zal ze tot dood komen? Ze weet dat ze niks te verwachten heeft van de schriftgeleerden. Maar wat gaat Jezus doen? Wat gaat hij zeggen? Hij bukt zich, pakt hij een steen? Uiteindelijk, de woorden die hij zal spreken, zullen bepalend zijn voor haar leven. Of er nog leven überhaupt zal zijn. De angst en de spanning. Wat gaat Jezus doen? En dan praat die wonderlijke rabbi uit Nazareth opeens tegen haar. En wat klinkt er aan liefde? En een barmhartigheid in zijn stem. Heeft niemand jou veroordeeld? En dan staat er opeens ruimte voor haarzelf. Om haar stem te laten horen. Twee woorden maar horen van haar. Niemand, Heer. En dan die wonderlijke woorden. Misschien wel het mooiste moment van haar leven. En maar dan veroordeel ik jou ook niet. En daarmee spreekt hij haar vrij. En als ze dan vergeving heeft ontvangen, als ze van de dood is gered, ja, vervolgens is het wel zeker en wel degelijk de bedoeling dat ze daar ook naar gaat leven. Vergeving is niet hetzelfde als tolerantie, dat het allemaal niet uitmaakt wat we doen, omdat het toch wel vergeving is. Nee, vergeving betekent ook niet dat het niet erg was. Het was wel degelijk erg wat er gebeurd was. Jezus laat dat staan. Vergeving betekent juist dat de zonde wel erg is. Maar dat God ervoor kiest om het weg te doen. En Jezus spreekt wel degelijk ook gewoon waarheid in haar leven. Zonde is zonde. Dat moet je helemaal niet mooier willen maken. En Jezus zegt, stop daarmee. Stop met die zonde. Ga naar huis. En zondig niet meer, want het maakt je stuk. Het maakt andere mensen om je heen stuk. Zonde brengt altijd schade. Stop daar alsjeblieft mee, zegt Jezus. Ik heb een ander leven voor je. Een beter leven. En voor de goede orde, er worden wel degelijk stenen gegooid. In Johannes 8. Maar dan aan het eind van het hoofdstuk. Stenen gegooid, ja, stenen naar Jezus zelf. Want op Jezus zelf komt uiteindelijk neer wat alle zondaars verdienen. En kijk maar verder dan hoofdstuk 8. Kijk maar naar het eind van het evangelie. Wie krijgt daar de doodstraf? We weten het allemaal. Het is Jezus. Daar bij dat kruis, de grote omwisseling. Hij die daadwerkelijk zonder zonde was, die had mogen gooien. Hij kiest ervoor om die mysterieuze weg te gaan naar het kruis. Hij, de onschuldige, wordt veroordeeld voor alle, inclusief ikzelf, inclusief jij, die schuldig zijn. En zo mag die vrouw, zo mag jij, zo mag ik, zo mag ieder die gelooft vrij uitgaan. Dankzij zijn genade. Vrij uitgaan, ook al ben je schuldig. Ook al heb je overspel gepleegd, op wat voor manier dan ook. En dat is rechtvaardig. Dat is eerlijk. De schuld wordt niet onder het tapijt geveegd. De schuld wordt niet mooi bedekt met de mantel van de liefde. Nee, de straf voor de schuld wordt gedragen. Dat is wat Jezus doet. En dat is pure barmhartigheid. Dat is pure genade. Zoveel heeft Jezus over voor zondaars. Zelfs zijn leven. Hij handelt de wet af. Hij vervult hem met zijn offers, zodat wij mogen leven uit genade. Want genade triomfeert uiteindelijk over het oordeel. Maar het kost Jezus wel zijn leven. En daar mogen we nooit lichtzinnig over zijn. We kunnen zo makkelijk denken, ja, we weten allemaal, Jezus is voor ons gestorven aan het kruis. Dat is mooi, dat was belangrijk, dat is nodig. Oh, maar we moeten dat blijven beseffen. Dat het nodig was, we moeten blijven beseffen hoe kostbaar die weg is. We moeten blijven beseffen hoe groot daarin zijn liefde is die zichtbaar wordt. We moeten daarin nog steeds nieuw danken en zingen en stilstaan. Want het mag nooit normaal worden. De omwisseling bij het kruis, we mogen het niet normaal gaan vinden. Het is zo bijzonder, het is zo groot. En hoe meer we ervan snappen, hoe meer we er ook uit zullen kunnen leven. Eén is de zonde zonde. Jezus, maar hij pakt geen steen. Hij gunt de overspelige vrouw een nieuw begin. Hij gunt de geestelijk overspelige Arjan een nieuw begin. Hij gunt jou altijd weer een nieuw begin. En hoewel de Joodse leiders unaniem haar veroordeling hebben voorgesteld, heeft niemand van hen die veroordeling bekrachtigd door op Jezus uitnodiging in te gaan en het vonnis te voltrekken. En daarmee hebben ze in feite hun veroordeling ingetrokken. En ook Jezus heeft daar vrijgesproken. En dat mogen wij ook meenemen naar vandaag. Welke veroordeling moet jij misschien wel intrekken als het gaat om jouw oordeel over anderen? Want weet je, als we eerlijk zijn, we staan zo snel met een steen in handen. Een steen van oordeel. Klaar raken om het oordeel te vellen over het ander. Een steen, omdat hij of zij zich niet houdt aan dat stukje van de leer. We staan klaar met een steen in handen, omdat hij daar nog heel duidelijk leeft in een stukje duisternis en hij is belast. En we kijken erop neer of we verheffen ons de geestelijk boven. Een steen, omdat zij zo lauw lijken in hun geloof. Een steen van oordeel, omdat hij zoveel oordeelt. En daar staan we met onze eigen steen tegenover. Een steen, omdat de leiding niet goed naar ons luistert, terwijl we toch duidelijk genoeg zijn met wat we vinden. Een steen, omdat zij ze moeilijk doen over de doop. Een steen, misschien wel vooral gericht op jezelf. Omdat er ook zoveel mensen zo goed zijn in zelfbeoordeling. Dat jij het bent die vooral heel veel stenen naar jezelf gooit. We staan klaar altijd maar weer met een steen in onze handen. En vul zelf maar in. Hoe jij een steen oppakt. Om uiteindelijk daarmee je oordeel te uiten over de ander. We verheffen ons boven elkaar. En dat is helemaal niet de plek waar we moeten zijn. We zijn samen onderweg. We gaan samen struikelend achter Jezus aan. En als ik struikel, dan hoop ik niet dat er heel veel mensen klaarstaan met een steen. Dan hoop ik dat mensen klaarstaan met een hand. Arjan, sta op. We gaan samen verder. Ik heb het nodig om af en toe opgepakt te worden. En ik neem aan, jij ook. Dan wil je niet dat we met stenen staan te zwaaien. Dan wil je dat we met handen openstaan. Dan wil je dat we met harten openstaan. Harten om de ander te zien. Een hart om ook te zien, joh, jij struikelt. Maar ja, eergisteren struikelde ik nog. We moeten samen verder. En daarmee is het tijd dat wij onze stenen laten vallen. Onze stenen van oordeel, we moeten ze kwijt. We moeten dat oordeel laten vallen. Het is niet aan ons om te oordelen over de ander. Dus alsjeblieft, stop daarmee. Stop daarmee. Het past ons niet. Dat wij oordeel vellen over anderen. Dus nodig de ander in plaats daarvan uit. Als jij niet snapt hoe het gaat in hun leven. Als jij niet snapt hoe het kan dat mensen bepaalde keuzes maken. Neem dan de moed om dichterbij te komen. Neem dan de moed om je hart op te zeggen van, hé, ik snap het niet, ik begrijp maar ik wil je graag begrijpen. Ik wil je graag helpen. Kan ik je helpen? Dat we niet lopen te wijzen met een steen in onze hand. Dat we alleen maar leren om te wenken, om dichterbij te komen. Kom toch dichterbij. Ik wil je begrijpen. Ik wil je helpen. Mag dat ons kenmerken? Mag dat het lichaam van Jezus hier plaatselijk in deze gemeente ook kenmerken? En ik zal je wel uitnodigen om te zeggen amen, maar ik wil je uitnodigen op een andere manier. Als jij zegt van ja, ik merk het joh, ik heb die steen nog zo vaak in mijn handen, waarmee ik anderen oordeel. Je hebt allemaal een steentje gekregen of aangereikt gekregen of misschien kunnen pakken. Ik wil je uitnodigen om te gaan staan. En als je zegt van joh, ik wil daar ook echt los van komen. Dan wil ik jou gewoon samen met mij dat steentje ook gewoon los te laten. Dat is een, zou je kunnen zeggen, symbolische handeling. Dan kun je wel zeggen, het is een profetische handeling. Dat we zeggen, het past ons niet. Ik wil niet langer oordelen. En zeker, begrijp me goed, het is belangrijk. We willen Jezus radicaal navolgen met alles wat in ons is. Dus we willen de waarheid najagen. Het is niet zo dat we denken, het maakt allemaal niet meer uit. We mogen niet meer oordelen, mag niks vinden. Oh, we willen waarheid spreken in elkaars leven. En dat willen we blijven doen. Want we willen Jezus radicaal navolgen. Maar in dat navolgen willen we alleen maar samen met open handen naar elkaar toestaan. En gaan we niet meer oordelen over keuzes van de ander. Maar gaan we alleen maar uitreiken. Als jij zegt, amen, zo is dat. Ja, zo is dat. Dat is wat amen betekent. Dan nodig je uit om met mij, gewoon symbolisch, misschien wel geestelijk, die steen te laten vallen. Ja, Heer, we willen gekend zijn als mensen die geen steen in handen hebben. We willen gekend zijn, Heer, als mensen die niet meer oordelen over de ander. Maar die er alleen maar gericht zijn, Heer, om uw missie verder te brengen, Heer. Uw missie om te redden, om te bevrijden, om te genezen, om te leren onderhouden in liefde, in genade. We willen niet langer wijzen, Heer, we willen alleen maar wenken. En we vinden dat moeilijk, Heer. Het is zo makkelijk om te wijzen. Het is ook zo veilig om soms bij de andere dingen aan te wijzen. Omdat het soms zo gevoelig is wat er bij onszelf leeft. Heer, breek ons uit die veiligheid. Help ons om dichterbij te komen. Om met open handen, open harten elkaar tegemoet te treden. Binnen en buiten de gemeente. Heer, daar waar de kerk ook altijd bekend staat als de... als de kerk met de steen in de hand. Naar mensen die u helemaal niet kennen. En altijd maar de steen van oordeel. En dat mag niet. En dat is niet goed. En God spreekt daar anders over. Heer, we staan bekend als de mensen met de stenen. We willen dat het anders wordt. We willen bekend staan, Heer, als de mensen met de open armen. De mensen met de open harten. De mensen die hebben geproefd wat genade is. Dat schuld niet wordt weggemoffeld. Maar dat schuld is gedragen aan het kruis van Golgotha. En dat we dat ietsie-pietsie van snappen. En dat ook uitleven naar de ander. Heer, als we genade hebben ontvangen. Omdat onze schuld is weggedaan. Dat we vandaaruit genadig reageren naar de ander. Binnen en buiten de muren van deze gemeente. Doe uw werk in ons hart. Jezus. En daar waar ook harten onder ons beschadigd zijn geraakt. Door het oordeel van anderen. Door de keuzes die we hebben gemaakt. O, dan bid ik, Heer, dat u daar ook doorheen brengt. Heer, dat u vermogen geeft om te vergeven waar dat met naam en toenaam kan. Maar dan bid ik ook, Heer, daar waar onze harten beschadigd zijn door het oordeel van anderen. Zeker ook de andere christenen. Jezus, genees onze harten daarin. Maak ons vrij van dat oordeel. Heer, was ons schoon, was ons af. Verbreek ook in de naam van Jezus alle duisternis die daar steeds opnieuw gebruik van maakt in ons denken, in ons voelen, in ons hart. We verbreken dat in de naam van Jezus. Heer, we zijn bedoeld om vrij te zijn. U veroordeelt ons niet. U hebt ons onvoorwaardelijk lief. Hoe groot is dat? Leer ons om te wandelen in die liefde. In Jezus' naam. Amen.